Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie hier in de kerk zijn en ook thuis met ons meekijken. In deze dienst zal vanavond dominee Verheuvel uit Schoonhoven voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Nico Vermeer uit de Ambachtstraat. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen uit Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heeren goedheid loven. De kerkraad wens u en jou hier en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Weerklank, gezang 145.
Thank you.
Laten wij in dankbare verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof belijden. Als ons antwoord daarop zingen wij uit weerklank gezang 458, de versen 1 en 2. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Gezang 458, vers 1 en 2, na de geloofsbelijdenis. Spreken een ieder van u met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen gemaakt. Hij is om ons mensen en om ons behoud neergekomen uit de hemel en vlees geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden. Ook is Hij voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven en is ten derde dagen opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, verwachten de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Heere God, trouwe en almachtige Vader, tot U komen wij vanavond. Tot U die in uw Zoon Jezus Christus naar ons gekomen bent. Die in uw Zoon uw naam hebt geopenbaard, bekendgemaakt aan ons. Die naam van Jezus, vol van zaligheid en redding, op wie wij ons vertrouwen stellen. Wij danken u dat we door uw Zoon tot u mogen komen. tot u en uw troon van genade. Wij danken u, Heere, dat voor de tweede keer op deze dag de gemeente is samengeroepen onder het woord. En wij danken u dat uw woord weer mag opengaan. Wat hebben wij dat nodig? Om steeds weer uw stem te horen. Om steeds weer te leren luisteren naar wat u zegt. Bij u mogen wij het leven vinden. En uw stem, uw spreken, uw krachtige spreken, wekt ons tot leven. Heere, zo verwachten wij ook vanavond veel van u. We verwachten dat niet van onszelf. Hoe zouden we dat kunnen? Voor uw aangezicht belijden we dat, dat wij kleine mensen zijn. Die zeker als het gaat om de relatie met u, soms zo weinig voor elkaar krijgen. Nee, we verwachten het van u, omdat u uw beloften hebt gegeven. En we bidden u om de vervulling daarvan. In het bijzonder bidden wij u om de vervulling van die belofte waarin u ons uw Heilige Geest toezegt. Schenk ons het licht van uw Heilige Geest, zodat wij de schriften kunnen lezen, dat het woord voor ons open gaat. En zo dat we met heel ons hart het in geloof zullen aanvaarden. Doe ons door uw geest in de verkondiging van het woord Jezus Christus zien en schenk ons daarvoor aandacht. Breng alles wat onrustig is in ons tot rust. Neem alles wat in de weg zou kunnen staan uit de weg. En kom zelf tot ons, tot ons hart. En bouw ons op in het geloof, bouw de gemeente op. Ja, breid uw koninkrijk uit over heel deze aarde. Onder uw volk Israël, dat daar ook de ogen steeds meer zullen opengaan voor wie uw Zoon Jezus is. En vanuit Israël ook onder al de andere heidenvolken. Heere, geef dat er steeds meer mensen zullen zijn hier op aarde, ook in ochtend, die uw naam groot maken. Heere, wij danken u voor het voorrecht van een samenkomst als gemeente. En wij bidden u voor broeders en zusters die die vrijheid niet kennen. Met Open Doors bidden wij u op deze zondag in het bijzonder voor christenen in bepaalde gebieden op de Filipijnen, als zij daar met tegenstand en tegenwerking te maken krijgen. Bemoedig hen, Heere God, en houd hen vast. En schenk uw rijke zegen. Dat bidden wij u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de Heilige Schrift openen wij deze avond op twee plaatsen. De eerste lezing is uit het boek van de Psalmen, Psalm 118. Psalm 118. Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, Ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Alle heidenvolken hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zij hadden mij omringd als bijen. Zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God. Daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit het Heilig Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 11. Johannes 18. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen, ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw, wie zoekt u? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. De Heere heeft zelf tot ons gesproken. Halleluja. Amen. De tekst waar ik deze avond graag uw en jouw aandacht bij wil bepalen, kunt u vinden in Psalm 118, het begin van vers 12. Zij hadden mij omringd als bijen. Wij zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 41 en van Psalm 41 de versen 3 en 5.
Thank you.
gemeente van Jezus Messias. In de gemeente van Berkenwoude, een van de twee gemeenten waar ik predikant ben, luisteren we al een jaar of drie in de avondmaalsdiensten naar de Halleelpsalmen. De Halleelpsalmen, dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. En dat woord Halleel, dat komt daar vandaan dat die psalmen gekenmerkt worden door het woord Halleluja. Loof de Heere. Steeds weer komt dat in die psalmen terug. En dat is ook zo bij deze laatste psalm uit de Halleelpsalmen, nummer 118. Loof de Heere, want Hij is goed. Want Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zo begint en zo eindigt dit lied. God is goed. Die Halleelpsalmen die worden ook wel eens het Egyptisch Halleel genoemd. En dat heeft hiermee te maken. Israël zingt deze psalmen rondom de paasmaaltijd, rondom het feest van Pascha. Egypte. Jongens en meiden, je weet dat waarschijnlijk wel, wat Israël viert met het Pascha, met Pasen. Dan viert Israël dat zij door God zijn bevrijd uit de slavernij van Egypte. Dat zij zijn bevrijd uit de wrede macht van de farao. Die 10 plagen van God als straffen om de farao ook ertoe te bewegen zijn volk te laten gaan. En uiteindelijk die nacht waarin het met haast moest gebeuren, waarbij het bloed van een lammetje aan de deurposten werd gesmeerd en wie achter dat bloed schuilt is veilig en is je leven bewaard. Zo heeft God zijn volk Israël toen bevrijd uit de slavernij van Egypte onderweg naar het beloofde land, het land dat overvloeit van melk en honing. Dat viert Israël met Pascha. En rondom die paasmaaltijd klinken die psalmen 113 tot en met 118. En zo was dat indertijd ook bij de laatste paasmaaltijd die Jezus Christus met zijn leerlingen gehouden heeft. Daar in de bovenzaal van Jeruzalem. Psalm 113 tot en met 118 hebben ook toen geklonken. De evangelist Marcus wijst daarop. Als hij schrijft: en toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. De lofzang. Psalm 113 tot en met 118. De inhoud van die Bijbelse liederen heeft dus ook betrekking op de weg die Jezus is gegaan. De weg van lijden, sterven en opstanding. Heel de Heilige Schrift vindt in de Heere Jezus Christus zijn vervulling, zijn diepste betekenis. Daarom, jongeren, als je de Bijbel leest en als je daarin voor jezelf een ritme probeert op te bouwen en ook op zoek bent van, hé, wat heb ik hier nu aan? Altijd goed om die vraag te stellen bij een Bijbelgedeelte. Wat leert dit mij over Jezus Christus? Wat zegt dit mij over God en zijn evangelie? Want daar gaat het om in de Bijbel. Jezus Christus, Hij is de kern. De vervulling van de schrift. Dat heeft Hij ook gezegd na zijn opstanding. Tegen de Emmausgangers zei Hij dat. En ook later in de kring van zijn leerlingen, Lucas 24, en Hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest wat over. En in de psalmen, ook de psalmen, vinden hun diepste betekenis in Jezus Christus. Zo mogen we ook nummer 118 lezen. Misschien is het u en jou wel opgevallen bij de lezing van Psalm 118. Maar je hoort hier steeds de eredienst in de tempel in terug. Binnen die psalm kun je het een en ander aan liturgische vormgeving terugvinden. Dat begint al in vers 1 tot en met 4. Een soort refrein dat daar terugkomt. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zo is het ook in vers 15 en 16. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Je kunt daarbij gerust denken aan een soort beurtzang. We weten niet precies hoe het geklonken moet hebben daar in de tempel van Jeruzalem. Maar uit de Bijbel weten we wel dit. Daar waren de tempelkoren, daar was het volk. En af en toe ging dat in de liederen van Israël heen en weer. Vraag en antwoord, de een zingt het voor, de ander zingt het na. Ja, zo maak je de lofzang je eigen. Door mee te doen en te luisteren naar die ander die het je voorzegt, voorzingt. In de tweede helft van de psalm lijkt het er trouwens zelfs op dat er een processie plaatsvindt. Een feestelijke gang naar het binnenste van het tempelgebouw. Als je daar kunt lezen, vers 19 en 20, dat de poorten van de gerechtigheid moeten opengaan, de poort van de Heere, om daardoor naar binnen te gaan. En dan kom je zo tot het huis van de Heere. Ga je dan verder in de psalm, vers 26, dan klinkt daar de zegen vanuit het huis van de Heere. Dan is daar het feestoffer dat bij het altaar gebracht wordt. Nou, in alles hoor je terug. Tempel, eredienst. In het huis van de Heere gedenkt het volk van God zijn grote daden. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die lofzang van Psalm 118, die wordt samen, gemeenschappelijk aangeheven. Het hele volk. Juist daarom valt het op dat dit lied tegelijkertijd ook zo sterke persoonlijke kleur heeft. Het gaat om een ik, een individueel persoon. Het gaat om een ik die vertelt over hoe God hem heeft gered uit grote nood. Gemeenschappelijk de Heere loven. En tegelijkertijd zo heel persoonlijk zeggen, belijden wat Hij voor jou gedaan heeft. Die twee horen bij elkaar. Zo kom je dat best vaak in de psalmen tegen. Gemeenschappelijk en persoonlijk. Die twee versterken elkaar. Samen zingen we het uit. Wat God gedaan heeft. Samen belijden we dat God zijn volk Israël uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd. En daarom mag ook ik persoonlijk weten dat God mijn bevrijder kan zijn, wil zijn. En juist als je daar iets van meemaakt, dat dan weer delen in de gemeenschap van het volk. Om met elkaar de Heere groot te maken, zodat een ander ook weer bemoedigd kan worden door wat God bij jou gedaan heeft. Samen, tegelijk zo persoonlijk. En als je dat persoonlijke element in Psalm 118 nog wat beter bekijkt, dan ontmoet je iemand die door God is gered van allerlei vijanden. Hij was benauwd. Hij was omringd. Hij werd fel bestreden. Maar de Heere. Maar de Heere heeft hem verlost. Maar de Heere heeft hem bevrijd van al zijn vijanden. de heidenvolken. Nou, de gemiddelde Israëliet heeft natuurlijk niet met een heel volk te maken als vijand. En daarom is het denk ik wel terecht om in deze ik-persoon trekken van de koning te zien. Wiens koninkrijk bestreden, wiens macht aangevallen werd. Een koning in Israël. Maar die later dan wordt toegezongen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Want in de naam van de Heere is er verlossing. In de naam van de Heere is er overwinning. Ik zei net al, ook Psalm 118 vindt zijn vervulling in Jezus Christus. En in de persoon van deze bestreden koning mag je dan ook iets zien van de grote koning, de grote zoon van David. Want ook bij hem, juist bij hem, bij Jezus Christus, werd zijn macht, werd zijn koninkrijk steeds weer aangevallen, bestreden. Dat begon al toen hij nog maar net door Johannes was gedoopt in de Jordaan. Als de duivel in de woestijn hem probeert te verleiden, om zo de macht van zijn koninkrijk te breken. Dat gaat steeds weer door als mensen naar Jezus toekomen. Om hem aan te pakken, om hem tegen te werken, tegen te spreken, om mensen bij hem vandaan te houden, als zij hun plannen maken om hem te doden. Dat begon al in Galilea. En nu in Jeruzalem. Dat plan dicht bij de uitvoering gekomen. Het koninkrijk van Jezus Christus. Het steeds weer bestreden. Die ik uit Psalm 118 lezen we in verbinding met koning Jezus. Dat wordt overigens vooral duidelijk aan het einde van deze psalm. Want daar komen we teksten tegen die door evangelisten en apostelen betrokken worden op de weg van Jezus Christus. Ik noemde net al vers 26, gezegend wie komt in de naam van de Heere. En zo klonk dat ook toen die zondag in Jeruzalem. Palmpasen. Koning Jezus komt Jeruzalem binnen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna. Vers 22. Het steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Ja, dat zegt de Bijbel ook over koning Jezus. Door de mensen verworpen, maar door God uitverkoren. En met zijn lijden en sterven is hij het fundament van onze zaligheid. Is hij de hoeksteen van het huis van God, van de nieuwe tempel, van de Heilige Geest. Koning Jezus overwint. Maar voordat die verlossing er is, die overwinning, eerst de strijd. Strijd met vijanden. Door het lijden heen naar de heerlijkheid. En is dat niet de weg die God steeds weer gaat in de Bijbel? Door het lijden heen naar de heerlijkheid. Dan zien we dus in onze tekst dat de vijanden van die koning omschreven worden als de aanval van een bijenvolk. Ze hadden mij omringd als bijen. Vijanden die omschreven worden als bijen. Nou, je komt dat nog een enkele keer in de Bijbel tegen. Deuteronomium 1 bijvoorbeeld. Zij achtervolgden u zoals bijen dat doen. Een beeld voor die aanval, een beeld voor die vijanden. Bijen. Op zich zijn bijen doorgaans niet van plan om mensen aan te vallen. Bijen zijn uit zichzelf druk genoeg met hun eigen volkje, met het verzamelen van de nectar, et cetera, met het dienen van de bijenkoningin. Bijen gaan eigenlijk alleen in de aanval als ze zich bedreigd voelen. bedreigd voelen in hun leefomgeving, als mensen bijvoorbeeld die leefomgeving komen verstoren. Ja, en dat gebeurt natuurlijk met name als je probeert om de honing weg te nemen van de bijen. Kijk, als je nou een imker bent en je hebt wat ervaring daarmee en je hebt je kunde en je voorzorgsmaatregelen, ja, dan kan je gewoon voorzichtig goed te werk gaan daarin. Maar stel je nou voor dat je zomaar op eigen houtje, zonder enige ervaring of hulpmiddelen, zomaar even wat honing denkt te gaan weghalen uit een bijennest. Nou, grote kans dat die bijen denken, jou ga ik aanvallen. Dat ze je steken met hun angel. Jongens en meiden, ik zag een keer dat er eigenlijk drie manieren zijn waarop mensen omgaan als er een bij of een wesp naar hen toe komt. Moet je maar kijken waarin jij jezelf het meest herkent. Je hebt mensen die gaan stilzitten. Niet bewegen, niet kijken, dan gaat hij misschien vanzelf weg. En de tweede groep mensen, die doet alsof er niks aan de hand is. Die praat gewoon rustig door en af en toe een keertje met de hand wapperen en dan is het wel weer goed. En dan heb je een derde groep mensen, die raakt in paniek. Die gaat op een stoel staan, die gaat gillen, die gaat weglopen. Verschillende manieren waarop mensen omgaan als er een bij op je afkomt. Dan zegt die koning in Psalm 118 dat zijn vijanden als bijen op hem zijn afgekomen. Hoe heeft hij daarop gereageerd? Nou, vers 12 zegt, in de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zo gaat de koning in Psalm 118 met zijn vijanden om. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Hij heeft overwonnen. Hoe was dat eigenlijk bij de Heer Jezus? Bij de grote koning? Hoe ging hij om met die mensen die als bijen op hem afkwamen? Ja, want dat zien we bij de Heer Jezus. Mensen die zich als een vijand opstellen tegen hem, dat ze als bijen op hem afkomen, om hem heen zoomen, kijkend waar ze hem pakken kunnen, kijkend waar ze hem steken kunnen. Op zoek naar een zwakke plek. Op zoek naar overwinning. Steeds weer zie je dat bij de Heer Jezus, maar nu in Jeruzalem, in Johannes 18, nu zie je ze van alle kanten aankomen, daar in de hof van Gethsemane. Tegenstanders met allerlei achtergronden. Zitten dienaars bij van de overpriesters, maar ook van de fariseeën, een heel andere groep. Soldaten, straks worden de Romeinen er ook nog bij gehaald. En Judas is erbij, een van de 12. Als bijen komen ze op hem af, om hem te pakken, om hem te steken. Hoe gaat Jezus met hen om? Met die mensen die zich als een vijand tegenover hem stellen? Allereerst lees je in Johannes 18 dat de Heer Jezus ze laat terugdeinzen. Dat ze op de grond vallen als hij zichzelf bekend maakt. Jezus zegt, ik ben het. En daar liggen ze. Daar ligt de kracht in van koning Jezus. Hij is het. Hij is ik ben. Het is een goddelijke macht die koning Jezus in zich draagt. En wanneer daar iets van zichtbaar komt, van die goddelijke macht in hem, dan past er maar één ding. Buigen. Ze vallen op de grond. Vervolgens zien we dat Jezus zich aan hen overgeeft. dat hij zich gevangen laat nemen. Dat hij ervoor kiest om die weg van lijden te gaan, zodat zijn leerlingen vrij uit kunnen gaan. Nee, dat is het evangelie. Jezus gaat, zodat zijn leerlingen vrij uit kunnen gaan. Dat Jezus daarvoor kiest, dat is wel heel wat anders dan waar Simon Petrus op dat moment voor kiest. Simon Petrus kiest ervoor neerhouden door het zwaard, erop los slaan. En het oor van Malchus gaat eraf. Dat wijst Jezus af. Zijn koninklijke weg is niet een weg van geweld. Dit is niet hoe Jezus koning is. Zijn koninkrijk is niet het zoveelste aardse koninkrijk dat alleen maar bestaat door de uitoefening van geweld, dat alleen stand houdt onder het dreigement van bloedvergieten. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Geweld is nooit een middel in de uitbreiding van het koninkrijk van God. Koning Jezus geeft zich over en kiest voor de weg van het lijden. Hij geeft zich over. De mensen die zich als vijand tegenover hem keren. Die als bijen om hem heen zwermen. Koning Jezus kiest ervoor om zich te laten doorsteken. Hij laat zich doorsteken ten diepste in de wonden van het kruis. Zijn handen, zijn voeten, zijn zijde. Dat is het teken van zijn koninkrijk. Dat tekent Jezus. Daaraan herkennen wij onze heiland. Niet het geweld, maar zijn overgave, zijn lijden. Zo is hij koning. Niet lang na zijn opstanding zegt Jezus dan ook tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Daaraan herken je Jezus. Aan de wonden van het kruis. Daarop richt zich het geloof. Om daarin onze heiland te zien. Hij heeft zich laten doorsteken. Thomas werd uitgenodigd om dat van heel nabij te zien, te voelen. Eens zal iedereen hem zien als hij terugkomt. Daaraan zullen wij hem herkennen. Hij, de gekruisigde. Zie, hij komt met de wolken, zegt de openbaring. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Jezus heeft zich laten doorsteken. En het is juist in deze weg van lijden dat hij heeft overwonnen. Ja, en daarbij denken we dan toch niet in de eerste plaats aan de mensen die als bijen op hem afkwamen, die hem gevangen hebben genomen, die hem hebben bespot en geslagen, die hem hebben gekruisigd. Nee, achter die mensen en achter die vervolgers laat de Bijbel ons andere machten zien die zich tegen Jezus keren. Christus' strijd was niet een strijd tegen vlees en bloed, tegen mensen. Maar in lijn met wat de apostel zegt in Efeze 6, Een strijd tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad, de hemelse gewesten. In de doodsstrijd van koning Jezus zien wij de machten van de zonde, de duivel en de dood die zich samenspannen om Jezus van de troon af te houden. Die zich keren tegen Jezus om hem te verwerpen en om met geweld een eigen koninkrijk te laten heersen. Om daarmee te heersen over mensen in de uitoefening van geweld. Ja, en dan komt het dichterbij. Want in die machten zien we ook iets van onszelf. Die macht van de zonde. Die je maar niet los wil laten. Die opstand. Waarin je maar niet buigen wil. Voor koning Jezus. Die eigen koninkrijkjes. Die je koste wat kost wil handhaven. Om zelf op de troon te zitten. En Christus heeft overwonnen. Aan het kruis heeft Christus over deze machten getriomfeerd. Heeft hij die vijandschap gebroken? Hoe? Door zich te laten doorsteken. Christus heeft de angel eruit gehaald. Want hoe gaat dat, jongens en meiden, als een bij je gestoken heeft, kan die dat dan nog een keer doen? Nee, inderdaad. Dan sterft die bij. Dan is het voorbij. Zo ook die vijanden die op koning Jezus zijn aangekomen. De macht van de duivel. De zonde, de dood. Hij heeft ze gebroken. Ze hebben hem gestoken. Opdat iedereen die achter hem schuilt, achter koning Jezus schuilt, nooit meer dodelijk gestoken zou worden. Christus heeft de angel eruit gehaald. Zodat we met de apostel Paulus mogen zeggen in het geloof, 1 Korinthe 15, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet, maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Ja, zo zegt de apostel dat, die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Dan deel je in zijn overwinning. En dat kan maar op één manier. Als je jouw vijandschap hebt opgegeven. Als u zich buigt voor koning Jezus. Dan deel je in zijn overwinning. En dat is niet iets van veraf. Dat is iets van heel dichtbij. Want vanavond staat hij voor u en jou. De verkondiging van zijn woord. Komt hij dichtbij. In zijn lijden, in zijn strijd, in zijn sterven, in zijn opstanding. Komt hij dichtbij in zijn evangelie, in zijn goede boodschap. Voor zondaren die het leven niet in zichzelf kunnen vinden. Maar wel in hem. Zo dichtbij komt hij. Zo persoonlijk. En je bent zalig wanneer je ook op deze vijfde Lijdenszondag buigt voor koning Jezus. Want hij laat je delen in zijn zaligheid. Hij komt uitdelen van zijn overwinning. Hij komt uitdelen van de schatten van zijn koninkrijk. De vergeving van zonden. de verzoening, het eeuwige leven, zelfs voorbij de rand van het graf. Dat mag je allemaal ontvangen van deze koning die overwonnen heeft door zichzelf te geven, door zichzelf te laten doorsteken. Dat mag je allemaal ontvangen in het geloof. Zo persoonlijk komt de Heer Jezus Christus naar je toe. En hij deelt uit. Hij deelt uit van de honing van het beloofde land. De honing van het hemelse Kanaan. De bijen zijn weg. Het zoete is er. Het zoete van zijn koninkrijk. Het zoete van de liefde van zijn vader. Zoals de bruidegom dat zegt in het hooglied: ik heb mijn honingraad met mijn honing gegeten. En dat hij daarom van de bruidsgemeente zegt: uw lippen druipen van honing, zei mijn bruid, honing en melk zijn onder uw tong. Ja, zo is Jezus. Hij laat het je vast proeven. Het zoete van zijn overwinning. De honing van het beloofde land. Ja, straks nog meer. Straks in volheid. Straks verzadigd met zijn overvloed. Maar nu al persoonlijk. Op maat. Dichtbij. En als je hiervan proeft, dan doet het je zingen. Een loflied voor de Heere. Persoonlijk. En samen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Amen. Wij zingen opnieuw Psalm 41, vers 6 en 7. Laten wij onze harten bij elkaar brengen in het gebed. Heere God, wij danken u voor het woord dat u deze avond aan ons hebt gegeven. Een woord uit het liedboek van Israël. Een woord uit het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u, Vader, dat u uw Zoon in deze wereld hebt gezonden om uw koninkrijk te laten overwinnen en om mensen te doen leven bij u. Wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u zich hebt overgegeven met uw vrijwillige liefde, dat u zich hebt laten doorsteken, dat u voor ons de angel eruit hebt gehaald. Ja, dat u het zoet van uw overwinning, de honing van het beloofde land, op onze lippen legt. Zodat we proeven mogen hoe goed u bent. Wij danken u, Heilige Geest, dat u dit laat verkondigen. En dat u zelf het geloof ons werkt, versterkt, verdiept, na deze dienst steeds weer zal gebeuren. Drie-enige God, u zij al de eer. Omwille van uw woord prijzen wij u. Heere, wij danken u dat u een bewogen God bent. Bewogen met deze wereld en de mensen die erop wonen. Bewogen met uw schepping en al wat uit uw hand is voortgekomen. Heere, wij bidden u om uw ontferming over deze wereld. Omwille van de nood, het lijden, het geweld, roepen wij tot u, Heere, verlos ons en doe uw koninkrijk komen. Wij bidden u in het bijzonder omwille van de nood van het Oekraïense volk. Geef vrede, Heere. Geef een einde aan het bloedvergieten. Geef een rechtvaardig oordeel. Ja, u bent rechtvaardig. Geef een veilig thuis aan degenen die op de vlucht zijn. Wij danken u wanneer ze dat gevonden mogen hebben in gastvrijheid. En wij bidden u, Heere, wees de vluchtelingen nabij in hun verdriet, in hun verscheurdheid. Leg uw helende liefde over hen heen. Zegen allen die hulp verlenen, de vele initiatieven om iets door te geven. Middelen, spullen, maar ook het gebed, juist het gebed. Hand in hand mag het gaan onder uw zegenende handen. En wij bidden u ook om al dat leed dat verborgen blijft, dat niet de voorpagina van de krant haalt, dat niet zichtbaar is, maar wel door degene die lijden gevoeld wordt. Heere, ontferm u. Schenk wijsheid aan onze overheden om het goede te doen. Plaatselijk in Den Haag, gedenk onze koning en koningin dat zij met geloof ons volk mogen voorgaan. Schenk internationale leiders de wijsheid om te kiezen voor de vrede. Heere God, wij bidden u voor ons land en volk, om uw genade, om vergeving van de zonden van het land, het volk waarin wij delen. Om een geestelijke herleving, bij u is niets onmogelijk. Open harten om u de eer te geven. Zegen daartoe ook deze gemeente. Bouw haar op in geloof, hoop en liefde. Zegen allen die werkzaam mogen zijn in de gemeente met uw Heilige Geest. Heere, wees ons nabij in de nieuw begonnen week. Schenk ons kracht voor het werk dat we mogen doen. Schenk ons liefde om te delen met anderen om ons heen. Schenk ons wijsheid om het goede te verwachten. Wij bidden u in het bijzonder voor jongeren die zich voorbereiden op examens. Geef daarin wijsheid en rust. Heere, wees zo aan ieder van ons nabij. U kent ons en u weet wat wij nodig hebben. En meer nog dan onze verlangens voor hier op aarde, hebben wij u nodig. Hebben wij u nodig in uw genade, in uw liefde. Heere, bewaar ons. Dicht bij het woord. Dicht bij Koning Jezus. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Dat bidden wij u. In zijn naam, uit genade. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gave terug te geven in de collecte, nu digitaal of straks bij de uitgang. Onze slotzang is uit Psalm 118, vers 6 en vers 7. Hef uw harten omhoog tot God, ontvang zijn zegen en ga daarom in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.